We gaan met elkaar ter inleiding van de boodschap twee teksten lezen uit Lucas 8. Lucas 8. En daarna gaan we naar Handelingen 22. Er is een dag dat de Heer Jezus aan het preken is en er is een hele grote schare die om hem heen is. En dan zijn zijn moeder en zijn broers, die zijn hem kwijt en die zoeken hem. En dan zeggen ze tegen de Heer Jezus, uw moeder en uw broer staan buiten en willen u zien. Lucas 8 vers 21. En dan staat er, maar hij antwoordde en zei tegen hen, mijn moeder en mijn broeders zijn deze die het woord horen en dat doen. Lucas 8 vers 21. Dus de Heer Jezus die is daar. Er zijn daar allerlei mensen om hem heen en ze zeggen, ja, je moeder en je broer staan buiten en ze zoeken je. En hij zegt, nee, zij zijn mijn moeder en mijn broeders die het woord van God horen en dat doen. Vanmorgen zijn we weer samengekomen om te luisteren naar God spreken tot ons hart. De Bijbel die gaat open en we geloven dat God vanmorgen tot jou, tot u wil spreken. Maar dan gaat het erom dat we niet alleen het woord van God horen, maar dat we dat ook doen. En dan behoren we tot de geestelijke familie van de Heer Jezus. In vers 18 zegt daarom de Heer Jezus ook, als het gaat over het feit dat wij een licht behoren te zijn in de wereld, vers 18a, let er dan op hoe u luistert. Jij bent vanmorgen verantwoordelijk in het woord dat God tot jou spreekt. We geloven in de soevereine God die jou, die u hier vandaag hebt gebracht. En hij wil spreken tot onze harten. En de verantwoordelijkheid ligt bij jou om te luisteren. Je kan het vanmorgen wegduwen of je kan in geloof amen zeggen op het woord. Dus als ik met u ga lezen, met jullie ga lezen en als wij luisteren, dan is het God zelf die tot onze harten spreekt. En de tekst voor vanmorgen kan je vinden in Handelingen 22 vers 16. God spreekt vanmorgen tot ons door deze tekst, Handelingen 22 vers 16. En ik heb het sterk op mijn hart om deze tekst vanmorgen voor jullie open te maken. En nu, waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen en uw zonde afwassen onder aanroeping van de naam van de Heere. Handelingen 22 vers 16. En nu, waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen en uw zonde afwassen onder de aanroeping van de naam van de Heere. Lieve gemeente, broeders en zusters, Paulus is teruggekomen van zijn derde zendingsreis. Hij heeft een profeet ontmoet, Agabus, en die heeft gezegd, je moet niet naar Jeruzalem gaan, want je zal gevangen genomen worden. Maar Paulus, die is van mening dat God hem toch naar Jeruzalem toeleidt, en hij is daar in de tempel, en daar zijn daar Griekse Joden uit Azië die Paulus herkennen. En er komt een grote oproep, er komt heel veel onrust. En uiteindelijk de overste van de hoofdman, over 100, die grijpt hem en die pakt Paulus vast. En die wil hem meevoeren naar de gevangenis. Dus Paulus wordt inderdaad gevangen genomen, zoals Agabus dat heeft gezegd. Maar op dat moment wil Paulus zijn getuigenis geven aan het Joodse volk. Vers 22, vers 1, hoofdstuk 22, vers 1. Mannen, broeders en vaders, luistert naar mijn verdediging. En dan gaat Paulus zijn getuigenis vertellen wat God in zijn leven heeft gedaan. Nou, vanmorgen zullen we ook enkele getuigenissen hebben. En er is eigenlijk niets zo krachtig als een getuigenis. Want wat is een getuigenis? Dat lees je in vers 15. Want u moet voor hem bij alle mensen getuige zijn van wat u hebt gezien en gehoord. Dat is iets wat je persoonlijk ervaren hebt in je ontmoeting met de Heer Jezus. Hoe het woord voor je is opengegaan. En daarom een getuigenis kunnen we eigenlijk niet aanvallen. Want het is iets wat God in je leven hebt gedaan. Dus Paulus geeft zijn getuigenis van het grote wonder, wat staat er in vers 4, dat hij eerst de mensen van de weg tot de dood toe vervolgde. Hij was een vervolger van de gemeente. De gelovigen in die tijd werden genoemd, hè, de gelovigen die van de weg waren. Van Jezus, hè, die de weg, de waarheid en het leven is. En dan beschrijft hij hoe hij plotseling op de weg naar Damascus, terwijl hij daar christenen wilde ophalen om ze naar Jeruzalem te brengen, hoe daar plotseling een fel licht hem stilzet. Hij wordt metterdaad blind. God zet hem stil. En de Heere zegt: Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? En dan komt de eerste levenskreet van iemand die door God stilgezet is. Wie bent u, Heere? Wat zal dat een schrik voor Paulus zijn geweest toen hij hoorde: ik ben Jezus de Nazarener die u vervolgt. Er was zoveel weerstand in zijn hart richting de christenen. En deze Jezus die hij eigenlijk vervolgt, omdat hij de volgelingen van Jezus vervolgt, die zegt: ik ben Jezus. Als antwoord op die hartekreet: wie bent u, Heer? Nou, herken je dat in je leven, toen God jou stilzette, dat daar een verlangen kwam om de Heer te leren kennen? Je leefde voor jezelf, je leefde voor deze wereld, of je leeft misschien nog wel voor jezelf. Maar als God in je leven gaat werken, dan komt daar deze vraag: wie bent u, Heere? Heere, ik verlang naar om u te leren kennen. Maar dan komt die tweede vraag in zijn hart, vers 10. Hij zegt: toen de Heer in mijn leven kwam, toen zei ik: Heere, wat moet ik doen? Ja, als je zonder God leeft, is die vraag niet in je hart. Je leeft voor jezelf. Je leeft voor deze wereld. Maar als de liefde van God, waarvan we hebben gezongen, in je hart wordt uitgestort, dan komt daar een verlangen: Heere, wat moet ik doen? Twee vragen in het hart van iemand die levend gemaakt wordt. En dan krijgt hij heel eenvoudig de opdracht: sta op en ga naar Damascus. En weet je, dan is God zo goed, hè? God is getrouw, hè? We zingen, hè? En zijn plannen falen niet. Want wat gebeurt er? De Heer heeft daar al iemand klaar gemaakt en bereid, heeft al gesproken tot Ananias. En hij moet naar Paulus toe gaan. En hij zegt, in eerste instantie zegt hij, naar Saulus toe gaan. Hij zegt: ja, maar weet je, het is een vervolger van de gemeente. Nee, daar zal ik voor zorgen. God bereidt het hart van Ananias voor om naar Paulus te gaan. En weet je wat Ananias betekent? Dat betekent: Yahweh is genadig. Yahweh is genadig. Mooi, hè? Dat de Heere zo iemand naar Paulus toebrengt. God is je genadig, Paulus. En dan komt hij bij Saulus. Dan komt hij bij Saulus en dan spreekt hij hem aan in vers 13 met: broeder, word weer ziende. En op hetzelfde ogenblik werd ik ziende en zag ik hem. Ananias aanvaardt hem als een broer in de Heer Jezus Christus, hè? Als lid van de familie van de weg. En dan zegt hij dit. En dat is ook, ik kan vanmorgen niet alles over uitweiden, maar dat geldt ook voor jou als je een christen bent. En hij zei: de God van onze vaderen heeft u uitgekozen, voorbestemd, om zijn wil te kennen en de rechtvaardige te zien en de stem uit zijn mond te horen, want u moet voor hem bij alle mensen getuige zijn. Wat betekent het om een christen te zijn? Wat gebeurt er als je van dood levend wordt gemaakt en het licht doorbreekt in je leven? Nou, dan heeft God je uitgekozen om zijn wil te kennen. Eerst doe jij je eigen wil, je gaat je eigen gang. En dikwijls brengt dat chaos, onrust, verwarring in je leven voort. Maar als God in je leven komt, dan verlangt God erna om jouw wil onder Gods wil te brengen. We noemen dat wel hè, het gekruisigde leven. Je verlangt erna om te zeggen, wat wilt u dat ik doen zal? En de rechtvaardige te zien, te kennen. Dat je mag weten door Christus rechtvaardig voor God te zijn, omdat hij zonder zonde was. Hij heeft volmaakt geleefd. Hij is de enige rechtvaardige. Maar ook om vervolgens in een rechtvaardige weg te wandelen in deze wereld. Een rechte weg, een leven zonder God. Misschien leef je zo'n leven. Dat is uiteindelijk een weg van, nou ja, je eigen gang gaan. Dikwijls ook breng je ongerechtigheid voort in je leven. Maar de Heere zegt, je bent uitgekozen om de rechtvaardige te zien, te kennen, hem te ervaren in je leven. En de stem uit zijn mond te horen. Dat is zo mooi, hè? Als je de Heilige Geest ontvangt, gelovigen onder het nieuwe verbond kunnen heel persoonlijk de stem van God horen, de stem van de goede herder. Als je dicht bij het woord leeft, dan ga je ervaren dat dit Gods stem is in je leven. Dat hij je leidt van stap tot stap, dat hij zegt, sta op en ga. Paulus moet naar Damascus en wij moeten misschien ergens anders naartoe. Ja, wij zijn voorbestemd, we zijn uitgekozen om zijn getuige te zijn. Ja, we zijn niet allemaal evangelist. Maar wat is de roeping van de christen? Nou, gewoon heel eenvoudig om in jouw dagelijks leven aan alle mensen te vertellen wat jij persoonlijk gezien en gehoord hebt in jouw ontmoeting met het woord, in jouw ontmoeting met de Heer Jezus. Gewoon vrijmoedig. Als daar gelegenheid voor is om, gelegen of ongelegen, in ieder geval te vertellen wie de Heer Jezus voor je is. En dan zegt Ananias deze woorden, en nu dan, Paulus, waarom aarzelt u? Sta op en laat u dopen. En uw zonde afwassen onder aanroeping van de naam van de Heere. Drie werkwoorden. Opstaan, dopen, aanroepen. Nou, wat betekent dat nu? Nou, dopen, dat is in de eerste plaats, hè, we hebben het al net gehoord in het gebed, dat is dat we samen vanmorgen getuigenis zijn van een begrafenis. Van een begrafenis. En een begrafenis, dat betekent hè, dat wij iemand begraven onder de grond. Ik weet niet hoeveel meter, 2 meter, 3 meter onder de grond begraven we iemand. Ik heb wel eens iemand horen vertellen, ik weet niet hoe jullie in Nederland mensen begraven. Doen jullie dat met een paar zandkorreltjes? Of doen jullie dat onder de grond? Dat was voor mij een trigger toen iemand dat zei. Ik wil vanmorgen even dit zeggen. Kijk, er zijn christenen die de kinderdoop praktiseren en die zien de doop als een voortzetting van het verbondsteken van de besnijdenis. Hè? En dan zeggen ze, ja, Colossenzen 2 zegt, omdat de doop in plaats van de besnijdenis is gekomen. Toch laat, zien we hier in dit gedeelte, Paulus die was besneden. Op de 8e dag. Dat lees je in Filippenzen 3. Hij was besneden op de 8e dag. En toch laat hij zich dopen. Dus de doop is meer dan het behoren tot het volk van God. Het is duidelijk een getuigenis van persoonlijke bekering in het geloof. In het geloof in de Heer Jezus Christus. Oké, hij was als Jood besneden. En toch ontving hij na zijn bekering de doop. Waarom zeg ik dat? Nou, dat onderstreept vanmorgen dat de doop niet hetzelfde is als de besnijdenis. De doop is verbonden aan persoonlijk geloof in de naam van de Heer Jezus Christus. Het is een begrafenis, hè? Het symboliseert het afleggen van het oude leven en het begin van het nieuwe leven met hem. Het betekent een breuk met de wereld en het betekent Jezus als Heer, als Kyrios, erkennen in je hele levenswandel. Dus wat is de doop? Als die staat, sta op, laat u dopen. Nou, de doop is een zichtbaar teken van wat innerlijk gebeurd is. De drie dopelingen, die willen vanmorgen duidelijk maken, ik weet dat ik gestorven ben ten opzichte van de zonde en van de wereld. Ik wil niet meer voor mezelf leven, ik wil niet meer voor de zonde leven, ik wil niet meer voor de wereld leven, maar ik verlang ernaar om met Christus op te staan in een nieuw leven. Dus de doop markeert de bekering. De doop is een markering van de bekering. Het oude leven is voorbij, het nieuwe leven is gekomen. En als je opstaat uit het water, dan beleid je dat je opstaat op overwinningsgrond. Jezus is Heer van mijn leven en ik schaam mij niet om voor hem een getuige te zijn. Ik wil hem openlijk volgen en ik wil openlijk hem belijden. Het tweede wat hier staat, sta op, laat u dopen en uw zonden afwas. Hoe zit dat? Ik zeg, de doop brengt toch geen nieuw leven voort? De doop brengt toch geen wedergeboorte, zoals sommige mensen dat zeggen? Hè? Dat ze zeggen, ja, als je kind gedoopt wordt in de Romeinse kerk, dan wordt dat kind wedergeboren. Dat wordt er toch niet mee bedoeld, dat daadwerkelijk je zonden afgewassen worden? Nee, dat klopt. De doop zelf reinigt niet van zonden. Maar het beeld uit dat de gelovige vanmorgen mag weten, door persoonlijke ervaring, dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En dat geloof je met je hart. En in het afwassen met het water, als je straks het water ingaat, maak je duidelijk, je maakt duidelijk van wat er in je hart met je is gebeurd, hè? Het is een zichtbaar getuigenis van wat innerlijk is gebeurd in je hart. Nou, voor Paulus was dat heel belangrijk. Ik heb het al gezegd, hè? Paulus was een vervolger van de gemeente. Dus heel veel mensen hadden gezien dat Paulus tot de dood toe mensen had vervolgd. Hij had bij Stefanus zijn dood gezeten met de steniging. Maar nou, door in het watergraf onder te gaan, konden alle christenen zien, ja, maar dit is een openbaar getuigenis, dat hij niet meer voor zichzelf wil leven, dat hij niet meer die vervolger wil zijn. Ja, het is waar. Paulus heeft grote schade toegebracht aan de gemeente van de Heer Jezus. En ten diepste heeft hij Jezus zelf verdriet gedaan. Maar hij wil nu belijden, ik heb er spijt van. Ik wil door middel van de doop, wil ik ook vergeving vragen aan de Heere over mijn zondige verleden. Ik wil geen vervolger meer zijn, maar een volgeling zijn. Dus het is belangrijk, als het hier over die afwassing van zonde gaat, de doop brengt ons niet in de hemel, maar voegt ons bij het gezelschap van Jezus' discipelen op aarde. Watch Meneer die zegt, de doop verbreekt de gelovigen zijn relatie met de wereld en verbindt zich aan het volk van God. Dus de doop was de zonde af voor het oog van de mensen en het bloed was de zonde af voor God. Nou, en er staat er nog bij, onder aanroeping van de naam van de Heere. Het Griekse werkwoord epikaleo betekent roepen om hulp, iemand aanspreken met eerbied en vertrouwen. Het gaat eigenlijk om het innerlijke geloofsantwoord, het amen zeg. Als onder de doop de naam van de Heere wordt aangeroepen, dan betekent dat, ja Heere, ik wil dat u mijn Heer bent. Hè? Heer betekent Kyrios, ik wil dat u het voor het zeggen krijgt. U bent niet alleen mijn redder, maar u bent ook Heer van mijn leven. Je zou het voorbeeld kunnen noemen van een trouwring omdoen. Hè? Zodra je de naam noemt en je zegt ik beloof u trouw, ja, dan is het huwelijk bezegeld. Hè? Zo is het ook met het aanroepen van de naam van de Heere als je gedoopt wordt. Jezus is Kyrios van mijn leven. Hij heeft het voor het zeg. Ik wil niet meer mijn eigen gang gaan. Ik wil mijn wil onderwerpen aan Gods wil. En wat is dan de vrucht? Nou, dat is de gehoorzaamheid, hè, en de roeping die erop volgt. Paulus' nieuwe leven begon eigenlijk gelijk met een nieuwe opdracht. Hè. Kijk maar wat er staat in vers 18. Haast u en ga met spoed uit Jeruzalem weg. Vers 21. En hij zei tegen mij, ga, want ik zal u ver wegzenden naar de heidenen. Twee woorden, ga. En zodra we gedoopt worden, opstaan in een nieuw leven, is daar de bereidwilligheid om te gaan. Daar waar God je roept. Je bent niet meer van jezelf. Jezus is Heer geworden, kapitein van je leven. En als het goed is, heb je gezegd, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw Heer. Het Engelse woordje voor ga is go. Je zou kunnen zeggen de grote opdracht. Twee letters, de grote opdracht. Paulus krijgt een roeping voor de grote opdracht. Maar wij allemaal hebben een roeping voor de grote opdracht. Wij allemaal, want straks gaan we met de dopelingen bidden. Ze knielen neer als ze uit het watergraf opstaan. Opstaan in een nieuw leven. En we bidden onder handoplegging. En wat doen we dan? Dan bidden we dat de geestesgaven aangewakkerd mogen worden. We bidden om de doop, de vervulling met de Heilige Geest. Dat ze kracht zullen krijgen. Dat de geestesgaven, de talenten die God hen gegeven heeft, dat die zullen ontplooien. En dat je je in mag zetten voor het koninkrijk, voor de wijngaard. En ieder met zijn of haar gaven. Dus als vrucht op de doop stel je jezelf ter beschikking en luister je naar de roep van de Heere. En nou heb ik nog één ding niet behandeld. Nou staat er, en nu waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen. Nou, dat woordje aarzelen, het Griekse woordje mello, betekent uitstellen, wachten, iets van plan zijn, maar nog niet doen. Dus je zou kunnen zeggen, en nu? Waarom wacht je nog? Wat ben je van plan? Waarom stel je uit? Ananias zegt dus eigenlijk, wat houd je nou nog tegen? Het is tijd om te handelen. Het is geen dwangmatigheid, maar wel een bepaalde dringendheid, een liefdevolle aansporing. Je zou kunnen zeggen, je weet, Paulus, wie er tot je gesproken hebt. Je weet wat je te doen staat. Je weet toch van die 3000 die op de Pinksterdag tot geloof zijn gekomen en die allemaal gedoopt zijn? Waarom moet jij daar nog langer wachten? Nou, ik weet het niet, hè. De verklaringen die je zeggen, ja, er zijn meerdere redenen, zouden meerdere redenen kunnen zijn. Maar waarom zou Paulus geaarzeld hebben? Hij was natuurlijk net van blindziende geworden. Misschien zegt hij, hallo, ik ben nog even aan het bijkomen. Ja, even nu al. Misschien was hij heel berekenend, hè, dat hij alles wel overwogen deed. En dat hij zegt, ja, alsjeblieft, nog één nachtje erover slapen. Mogelijk overzag hij de gevolgen niet. Als je eerst de vervolger bent van de gemeente en nu een volgeling van, ja, sorry, ik moet er even bijkomen van dat alles. Ik weet het niet. Maar Ananias die zegt dit. Waarom aarzel je nog? Wat houd je nog tegen? Ik denk ook aan iemand, hè, die bijvoorbeeld dreigt te verdrinken. En die dreigt onder te gaan in het water. En wat doe je? Je gooit hem een reddingsvest toe. En dan zeg je, waarom wacht je? Kom op, trek aan het reddingsvest. Gehoorzaamheid. Luisteren. Horen en doen is dan natuurlijk wel belangrijk. Nou, vandaag zijn er misschien ook hier in ons midden die ook zo hun aarzelingen hebben. Ze weten dat ze het moeten doen. Ze weten dat de doop der onderdompeling een Bijbels gegeven is. Dat het een watergraf is. Ze weten dat de doop volgt op de bekering. Maar ja, toch. Die twijfel. Angst misschien, hè, voor wat mensen ervan zullen zeggen. Mensenvrees. Of misschien wel de consequenties hebben. Ja, als ik dit doe, wat zal mijn familie, wat zal mijn omgeving ervan zeggen? Ja, het is waar. Het water brengt scheiding. Het water brengt scheiding, maar ook bevrijding. Want het is ook een getuigenis van een goed geweten. Het is ook een getuigenis naar de hemelse gewesten, naar demonen, naar engelen. Ik sta op overwinningsgrond. Ik wil openbaar getuigen dat ik Jezus wil volgen. Daarom is het ook voor velen een geweldige bevrijding. Het kan ook zijn dat je hier vanmorgen aarzelt en dat je zegt, ja maar, ben ik het wel waard? Ben ik wel goed genoeg? Ben ik er wel aan toe? Maar ik denk dat dat ook een grote misvatting is. Want in de doop laat je niet zien dat jij zo goed bent. In de doop laat je juist zien dat je het bloed van Jezus Christus nodig hebt. Juist als je schuldig bent. Juist als je beseft dat je een zondaar bent. Mag je je laten afwassen. Door het bloed van de Heer Jezus. Zichtbaar gemaakt door het water waar je in ondergaat. Spreuken 28 zegt, die zijn overtredingen bedekt zal niet verspoedig zijn, maar die ze bekend en laat zal barmhartigheid geschieden. Dus dat is een misvatting. Als je zegt dat je niet goed genoeg bent, juist dan mag je komen en je oude leven begraven. Misschien zeg je, ja maar ik ben nog niet toe aan die overgave. Ik wil ten diepste nog niet de zonde loslaten. Ik wil ten diepste nog niet de wereld loslaat. Ik ben er nog niet aan toe. Waarom aarzel je vanmorgen? En nu? Waarom aarzel je? Sta op, laat u dopen. Dus er zit ook een appel in tot bekering. Heden indien gij zijn stem hoort. Verhard uw hart niet. Maar laat u leiden. Aarzelen is ten diepste uitstellen. Uitstel, dat is ten diepste een ongehoorzaamheid in een vrome verpakking. Hè? Uitstel is eigenlijk een uitstellen, maar je kan er hele mooie woorden aan geven. Maar als we de Bijbel lezen, dan is de oproep tot bekering, de oproep om ons oude leven te verlaten, altijd nu, altijd vandaag. Sta op! Dat is het appel van morgen. Dat is de challenge vanmorgen. Sta op uit de dood en Christus zal over u lichten. Nou, de hele geschiedenis zijn er mensen geweest die opgestaan zijn. Ik denk aan Maarten Luther. Die op een gegeven moment de misstanden in de Roomse kerk aan de kaak wilde stellen. En hij kon niet anders. Hij stond daar op de Rijksdag van Worms. En daar klonken die onvergetelijke woorden. Hier sta ik. Ik kan niet anders. Zo helpe God mij almachtig. Hij stond op. Ik denk aan Caspar ten Boom, de vader van Corrie ten Boom, die in de Tweede Wereldoorlog opstond met gevaar voor eigen leven. Uiteindelijk is hij ook omgekomen, maar die opstond om Joden te helpen. Ik denk aan William Wilberforce, die alles te maken heeft met dit gedicht wat hij vanmorgen ook op deze doek geschreven, dat Amazing Grace. Het was een vriend van John Newton. En William Wilberforce kwam tot bekering op zijn 26e. En hij was een hele getalenteerde jongen. Maar hij wist zich geroepen om op te staan om in zijn tijd de slavernij en de slavenhandel af te schaffen. En hij durfde niet. Maar John Newton, die een slavenhandelaar was en tot geloof kwam in dit gedicht, to save a wretch like me. John Newton had door een persoonlijke ontmoeting met Jezus, had hij Gods wonderlijke genade, zijn liefde ervaren. En hij moedigde William Wilberforce aan om te zeggen, sta op, blijf staan. En William Wilberforce die zei, God Almachtig heeft mij op de aarde geplaatst om twee grote doelen te bereiken. De afschaffing van de slavernij en de hervorming van de zeden. William Wilberforce stond op. En God roept ons op vanmorgen om op te staan. Deze tijd vraagt om mannen en vrouwen die opstaan en hun oude leven achter zich laten en zich overgeven aan Jezus. En getuigen van hem zijn om zijn wil te kennen en zijn stem uit zijn mond te horen. Ben je al opgestaan? Of leef je nog je oude leven? God heeft je hier vandaag gebracht. En hij spreekt tot ons hart. En hij zegt, waarom blijf je in die verslaving doorleven? Waarom blijf je dat oude leven wat alleen maar onrust, chaos veroorzaakt? Waarom blijf je erin doorleven? Sta op! Laat je dopen. Laat je leven achter je en laat je zonde afwassen onder aanroeping van de Heere. Waarom aarzel je nog langer? Waar twijfel je nog aan? Ik wil deze boodschap afsluiten met een mooi getuigenis van een jongen van 15 jaar. Die niet aarzelde, maar gehoorzaamde. Zijn naam is Charles Haddon Spurgeon. Hij werd uiteindelijk de prins der predikers. Hij werd geweldig door God gebruikt. Hij was 15 jaar oud toen hij tot geloof kwam. Als kind was hij besprenkeld door zijn ouders. En op 15-jarige leeftijd hoorde hij de roep van de Heer. Het is 6 januari 1850. Die dag is er een hevige sneeuwstorm. En Spurgeon kon daardoor niet naar zijn eigen kerk gaan. Hij liep in een zijstraat in Colchester en zag een bordje op de kerk staan. Primitive Methodist Chapel. Een methodistenkerk. Binnen zaten er maar 15 mensen. En die morgen kon de voorganger daar niet zijn, want door de sneeuw moest hij thuis blijven. En die morgen preekte er een eenvoudige schoenmaker. Een lekenprediker. En hij las de woorden voor de preek voor. Jesaja 45 vers 22. Wend u naar mij toe en wordt behouden alle einden der aarde. En die schoenmaker, die ziet daar Spurgeon zit op de achterste rij. En hij zegt, jonge man, u ziet er heel ellendig uit. En u zult ellendig blijven in leven en in sterven. Tenzij u uw ogen richt op de Heer Jezus. En Spurgeon schrijft, toen wees hij met zijn vinger naar mij en riep, jonge man, zie op Jezus, zie op Jezus en word behouden. En Spurgeon zei, ik deed het. En ik ontving op dat moment iets van de liefde van de Heere. Nou, enkele maanden later kwam hij tot de overtuiging dat de besprenkeling als kind, dat dat niet genoeg was, dat hij de Bijbelse doop moest ondergaan. En hij zag de noodzaak, daarvan in. Hij zegt, ik heb heel duidelijk gezien, en hij heeft daar een preek over gehouden, die moet je maar eens op internet opzoeken, maar de preek uit Markus 16, waar hij zegt, die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Hij zegt, daar zie je heel duidelijk, de doop volgt op het geloof. En hij zei, ik kwam toen tot het besluit dat ik gedoopt moest worden. En ik wilde Gods genade ooit een verandering in mij bewerken. Dus wat ging hij doen? Hij ging niet e-mailen met zijn moeder, maar hij ging brieven schrijven met zijn moeder. En dat is heel mooi. En weet je wat de moeder van Spurgeon schreef? O Charles, ik heb de Heere vaak gebeden een christen van je te maken, maar ik heb er nooit om gevraagd dat je een baptist zou worden. En weet je wat hij terugschreef? Hij zei, moeder, de Heer heeft uw gebed met zijn gebruikelijke gulheid beantwoord en u veel en veel meer gegeven dan u vroeg of dacht. Spurgeon was nog geen 16 jaar oud toen hij gedoopt werd in rivier de Lark en hij schreef, het water was zo koud, maar mijn hart brandde van vreugde. En later schreef hij, ik geloofde al voor mijn doop, maar toen ik gehoorzaamde om mij te laten onderdompelen, vond ik diepe vrede. Er is geen kracht in het water, maar er is heiligheid in gehoorzaamheid. Spurgeon stond op. Hij was nog maar 15 jaar oud. Letterlijk, als een getuige van het nieuwe leven in Christus. En daar besluit ik vanmorgen mee af. Sta op. Waarom aarzelt u? Waarom aarzel jij? Waarom nog langer uitstellen? De Heere roept ons allen op om ons oude leven vaarwel te zeggen en met Christus op te staan in een nieuw leven. Sta jij vandaag ook op? Amen.